Matteüs hoofdstuk 20, vers 20 tot 28. Als een bepaalde uitvalsbasis voor de serie die ik begonnen ben. En daarover straks meer. Matteüs 20, vers 20. Daar begin ik met lezen. Toen kwam de moeder van de twee zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Dat was naar Jezus toe. En ze knielde voor hem neer om hem iets te vragen. En dit was haar verzoek. Wel, zegt de Heer tegen haar, wat wilt u? En ze zei tegen hem, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de ene aan uw rechter en de andere aan uw linkerhand in uw koninkrijk. En Jezus antwoordde, zeide, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de beker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En zij zeiden tegen hem, dat waren de twee zoons van Zebedeus dus, dat kunnen wij. En hij zei tegen hen, mijn beker zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. En toen de andere tien dit hoorden, namen zij het de twee broers zeer kwalijk. En toen zei Jezus, toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Wel, u zag aan de titel al en aan hetgeen wat we gelezen hadden, dat ik voorgenomen heb om een tijdje de prediking in het evangelie van Johannes, om dat even een tijdje stil te zetten. Ik heb het al langer op mijn hart, ik heb dat al eerder met Bart besproken en ook nu met Frans, dat ik het eigenlijk op mijn hart had om eens een serie te doen over leiderschap. En studies daar rondom. En daar ben ik vandaag mee begonnen. En ik denk dat het ook een heel passend moment is. Ik denk als we naar de gemeente kijken, dat we allemaal ook wel zien dat aanvulling in leiderschap nodig is binnen onze gemeente. Een aantal van u heeft het ook al aan ons kenbaar gemaakt, dat ze daar een bepaalde zorg over hebben. En ik moet eerlijk bekennen dat ook die zorg ook niet altijd aan mijn hart voorbij gaat. En soms overgaat tot bezorgdheid. En zelfs een bepaalde ontmoediging kunnen wij kijken naar de gemeente. Maar die onrust, en ik heb mijzelf daarin moeten vermanen en met grote regelmaat nog. Die onrust en ontmoediging komt altijd doordat wij de ogen afhalen van de Heer Jezus Christus, de Heer van de gemeente. De Heer Jezus Christus weet precies waar Hij ons als gemeente doorheen leidt en waar Hij ons naartoe brengt. En waar wij op dit moment staan met betrekking tot het leiderschap is een geweldige positie. Bij Gods genade hebben wij geen 10 leiders in voorraad. Hebben wij geen, je zou kunnen zeggen, gemeentelijke reserve waar we uit kunnen plukken om leiders te installeren in de gemeente. En waarom is dat een grote zegen? Omdat we namelijk collectief met elkaar allemaal gedwongen worden om maar naar één persoon te kijken. Dat is onze Heer Jezus Christus. Daarom is dat ook een gezegende positie waarin we zijn. Hij is de enige waarop wij onze hoop kunnen vestigen. En ik ben ervan overtuigd dat waar wij nu staan als gemeente, dat het bij Gods design is. En ik weet velen van u geloven en onderbouwen dat ook. En zien dat ook, dat God soeverein is. Dat Jezus Christus Heer is over zijn gemeente. Niets valt buiten zijn controle. Niets valt buiten zijn heerschappij. En waar wij nu staan is door hem gepland, bepaald. En dat is de meest gezegende positie waar we nu zijn. Omdat de Heer dat in zijn volmaakte wijsheid bepaald heeft. En het is alleen maar aan ons om onze hoop en vertrouwen steeds meer en meer te vestigen op de Heer Jezus Christus. En dat maakt ook eigenlijk dat wij met grote verwachting en met in de volste vertrouwen naar de toekomst voor onze gemeente mogen kijken. Dat wij in vertrouwen mogen wandelen dat de Heer het leiderschap in de gemeente vorm zal geven. Dat is het vertrouwen wat we ook uit kunnen spreken. Dat is ook waarom wij als oudsten kunnen zeggen van, het is ons streven om volgend jaar om deze tijd 2 oudsten te kunnen presenteren. Maar het is juist ook dat vertrouwen in de Heer en die rust die we daar hebben, in die ontspannenheid en dat vertrouwen in de Heer Jezus Christus, met de ogen gericht op Hem, dat wij kunnen uitzien naar een groeiende heerschappij in ons leven. En dat is ook de reden dat ik heel ontspannen aan deze studie kan beginnen. Ik heb niets, geen agenda. Ik focus mij op niemand. Dan alleen maar op de Heer. En dat maakt ook dat ik dus ook in de studie ook niet exclusief ga spreken over oudsten. Dat zult u vandaag al proeven. Of het oudstenschap. Dat is niet wat ik over spreek. Ik spreek over leiderschap. Ik wil het veel breder trekken. Iedereen kan er iets mee. Gewoon heel praktisch. De laatste dag van ons verlof. Misschien dat ik het even zo kan verwoorden. Voordat ik die illustratie ga maken. Het is heel eenvoudig, leiderschap. Waar 2 mensen aanwezig zijn, zal leiderschap zichtbaar worden. Zie, in elke onderlinge relatie die wij hebben met anderen, geeft een mogelijkheid en creëert een vorm van leiderschap. We zagen dit in de praktijk toen we in de laatste avond, Annemarie en ik, een crème gingen eten. Italiaans schepijs, lekker daar in de Eifel. We hadden een heerlijk bakje ijs, het was nog mooi weer. We wandelden naar een klein parkje, een heel klein parkje. We gingen zitten op een bankje en er zijn 2 kinderen aan het spelen. Wel, ik kan u zeggen, binnen 2 minuten hadden wij uitgevogeld. Ik kan wel zeggen, binnen 1 minuut hadden wij uitgevogeld wie de leider onder die 2 was. Wie het leiderschap op zich nam. 2 kinderen. 2 turven hoog. Leiderschap was zichtbaar. Zie, dat is ook waarom het leiderschap waar ik over wil spreken ook veel breder is. Het betrekt iedereen. Het gaat iedereen aan. Het komt naar voren in elk facet van ons leven. Kinderen die samen een partijtje voetbal gaan spelen buiten. Er komt leiderschap naar voren. Een moeder die haar kinderen ergens mee heen neemt. Komt leiderschap naar voren. 2 vrienden die een wandeling gaan maken. Komt leiderschap naar voren. En dat is ook waarom ik het zo eenvoudig schets. Om het ook bij u eigenlijk down to earth te maken. Om het gewoon in ons leven te zetten en te zien voor wat het is. Zie, wij maken nog een gauw leiderschap als zo'n exclusief iets dat alleen maar iets is voor mannen, soms vrouwen in bepaalde posities, maar vooral mannen, zeker in de gemeente, en dan een heel exclusief hoekje. Wel, ik heb u net laten zien, maar 2 mensen met elkaar spelen, in een park, 2 kinderen, was er 1 die leiderschap opnam. En dat is een beetje het perspectief wat ik wil geven. Dat het overal komen we tegen, in elke relatie vinden we het terug. Natuurlijk, niet elke vorm van leiderschap gaat gepaard met een gelijke verantwoordelijkheid of even grote invloed. Maar elk facet van ons leven en in elke relatie vinden we het terug. We nemen leiding of we worden geleid. We hebben invloed of we worden beïnvloed. Dat is leiderschap. En vandaag is het niets meer dan een inleidende studie. Ik heb ook niet een voorafgesteld parcours of bepaald parcours wat ik wil volgen. Vandaar dat het vandaag een beetje inleidend is. Dat ik u meeneem naar het onderwerp. Ik ga ook niet de tekst die ik gelezen heb specifiek doorheen. Ik geef daar geen uitleg van of expositie. Maar het legt wel de basis van waar we eigenlijk vandaan willen vertrekken. Of waar we heen willen, misschien beter gezegd. Dat de Heer Jezus zichzelf als voorbeeld van zijn dienend leiderschap naar voren brengt. Maar laten we eens heel eenvoudig beginnen met een definitie. Zoals u daar thuis zit, of waar u ook bent, kunt u eens in uw gedachten een definitie maken, vormen, misschien wel uitspreken, wat leiderschap is. Kunt u leiderschap verwoorden? Of anders gezegd, Wat is leiderschap? Ik liet net al zien dat het zo'n basiselement is in elke relatie waarin we staan. En dat komt veelvuldig naar voren, maar als we het isoleren en apart zetten en een definitie moeten vormen, is het niet altijd even eenvoudig. Nou, het gaat niet zozeer of er nou een goede of een slechte definitie is. Sommige zijn vollediger als andere. In de meest eenvoudige basisvorm, en soms is dat wat handig om mee te beginnen, heb ik het als volgt geformuleerd. Leiderschap is invloed op anderen. Gewoon die twee kinderen in het park, die waren aan het spelen. De een zegt tegen de ander, zullen we dit doen, en ze waren vertrokken. De een nam de leiding. Hij stapt zelfs op het fietsje van de vriend. Ik bedoel, dat ben je leider, hè? Dan ben je de leider onder de leiders. Ja, dat andere manneke dat moest lopen. Of wandelen. Maar geen lopen inderdaad. Maar de leider stapt op de fiets. Voilà. Zie, de een heeft invloed op de ander. Terwijl de moeder aanwezig was, hè? Van een van die kinderen. Dat was grappig. Maar goed, leiderschap is invloed op anderen. We zouden het ook anders kunnen formuleren. En ik doe het bewust even. Luister even met me mee hoe ik het nu ga formuleren. Leiderschap is anderen bekrachtigen, zodat zij in staat gesteld worden om Gods doel op aarde uit te werken. Anderen bekrachtigen, zodat zij in staat gesteld worden om Gods doel op aarde uit te werken. Ik heb bewust ook deze er even bij gezet, zodat we eigenlijk ook proeven zo van, hé, dit klinkt meer christelijk. Dit klinkt meer geestelijk. Hier zit een bepaald geestelijk doel in. En de reden dat ik dit ook zo gedaan heb, en deze twee eigenlijk zo even eenvoudig als basis neerzetten, helemaal niet belangrijk om die te onthouden of er iets mee te doen. Maar soms hebben wij namelijk de indruk dat we leiderschap hebben en we hebben geestelijk leiderschap, of we hebben Bijbels leiderschap of christelijk leiderschap. Dat we eigenlijk heel sterk die twee segmenteren. We nemen leiding in gezin, we nemen leiding in de gemeente en daar hebben we alle leiding daarbuiten. Oh, ik denk dat er veel meer overlap is. Ja, er zijn unieke facetten in de gemeente. Maar denk nu eens mee aan die jongens die gaan voetballen. En misschien zijn er wel een paar meiden die meegaan. Gewoon een gezin of vriendjes, vriendinnetjes, allemaal bij elkaar die gaan buiten voetballen. Een partijtje voetballen. Een partij voetbal is niks christelijks aan of niks geestelijks. In essentie. Ik hoop dat u dat ook ziet. Maar als één persoon de leiding neemt, dan gaan we ervan uit en dan hopen we dat die persoon in zijn als leider, en ik zou bijna zeggen op momenten dat hij dus het spel moet platleggen of als er iets gebeurt, dat hij geen aanzien des persoons heeft. Dat hij voor beide partijen, of wie die ook voor zich heeft, een juiste rechter is of een juiste referee. Een juiste scheidsrechter. Gewoon in een voetbalwedstrijd. Of als er een bepaalde ding achter hem gebeurt, een woordenwisseling, en hij weet niet wat er gebeurd is, dat hij dus het spel kan stilleggen en dan zeggen van, hey, is er iets? Want we zijn aan het voetballen, maar jullie zijn aan het kibbelen. En dat die twee partijen uithoort. Wat is er mis? Wat is er mis? Een Bijbels principe. Dat beide partijen gehoord worden. Of misschien wel nog iets interessanters. Wat je wel ziet, zeker in een gezin of als vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar zijn. Er is altijd één die niet zo goed kan voetballen. Er is één die is jonger in een gezin, maar die wil toch met de grote broers mee. Die zit in het team. Maar iedereen weet dat als je de bal naar hem of haar trapt, dan is die zeker voor de tegenpartij, want dat kan die niet beheersen. Die heeft dan niet die balbeheersing, of wat dan ook maar. Zie, op zo'n moment, als die persoon dus, dat kleine manneke of dat meisje, als die niet mee kan doen in het spel, dan kan degene die de leiding heeft het spel stilleggen. Zeg, wacht even, hier is het Bijbels principe dat we achter een ander uitnemen dan onszelf. We willen iedereen in het spel betrekken. Winnen is belangrijker. Voor sommigen als eigen doel. Maar dat is niet het hoogste doel in de wedstrijd. Als je een scheidsrechter hebt die met wat kennis van zaken te werk gaat. Zie, ik hoop dat u ook ziet dat leiderschap doorheen heel ons leven vloeit. En dat dat niet zomaar gesegmenteerd is tussen geestelijk, bijbels, christelijk leiderschap en daarbuiten. Nee, het is een leiderschap in totaal, zou ik het kunnen zeggen. In zekere zin is elke leider een influencer. Een bekend woord, een populair woord. Ik ga daar niet over uitweiden. Maar iemand die invloed heeft op het leven van anderen. En de focus waar we heen gaan is dienend leiderschap. Dat is hetgeen hoe we anderen beïnvloeden. En waarom zeg ik dat? Gewoon even de versen die we gelezen hebben. Wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Die moet uw doulos zijn. Zie, de Heer Jezus zegt dus, wil je invloed op anderen hebben, zorg maar dat je een doulos bent. Wil je de eerste zijn, wil je leiding nemen, zorg maar dat je een dienaar bent van allen. Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dat is wat de Heer onderwees. Nu, voordat ik naar deze tekst ga en voordat we hierbij stil gaan staan, wil ik eigenlijk gewoon eens kijken op wat voor manieren wij ook anderen kunnen beïnvloeden. We hebben net gezegd, leiderschap is anderen beïnvloeden. Maar er zijn andere vormen dan de Heer Jezus hier laat zien. En we vinden er bijna een scala en ik behandel er maar een paar. Ik heb een viertal uitgekozen die we gewoon terug kunnen vinden. Ja, invloed. En in zekere zin gebruiken we ze allemaal wel eens. Dat is niet allemaal positief, het is ook niet allemaal slecht. Dat wil ik u ook zeggen. Maar het hangt af van het doel waartoe we het gebruiken. Maar de eerste is, ik denk over het algemeen wel wat negatief, en dat is dwang. We kunnen ook invloed op anderen hebben door hen op een of andere manier te dwingen. En bij drang gebruiken wij een bepaalde vorm van macht om anderen beïnvloeden, om anderen te dwingen te volgen, om het zo maar te zeggen. Dus ik hoop dat u ziet dat wat ik nu ga doen en waar we nu heen gaan, zijn eigenlijk manieren die we tegenkomen in deze wereld, in ons leven, in de Bijbel, die niet altijd overeenkomen met het dienende leiderschap, met het dienend leiderschap, wat we terugvinden in Gods woord, wat we terugvinden bij de Heer Jezus. Nu, hoe kunnen wij dwang iemand dwingen? Dat is heel eenvoudig, door fysieke macht, door kracht, door de sterkste te zijn, de grootste. Je hebt ook sociale macht, iemand heeft een hogere functie dan de ander. Iemand is vader of moeder, heeft een hogere, een andere rol. Ja, er is een bepaalde sociale status. Er is ook een bepaalde emotionele macht waar je mee kan dwingen. Ja? Waarin je onderlinge relaties, emoties kunt gebruiken als een dwangmiddel. Ja, gewoon één, ik pak weer in op kinderniveau. Als ik niet op jouw verjaardagfeestje mag komen, ben jij niet meer mijn beste vriendin. Voelt u hier de dwang achter en de emotionele dwang? Ja. We kunnen ook nog een financiële dwang hebben. Ja, dat we gedwongen worden in bepaalde facetten door financiën, ja, door middelen. Maar het komt elke keer op hetzelfde neer. Iemand wordt gedwongen om te doen wat hij of zij niet wil. Of wat hij of zij niet wenst. Ga dus mee. En het vertoont zich vaak in dreigementen. Er is een dwang, er is een dreiging. Ga eens mee naar Johannes hoofdstuk 9. De geestelijke leiders van Israël hadden een positie, hadden een leidinggevende positie, maar ze maakten gebruik van dwang, van dreiging, om het zo maar te zeggen. Hoofdstuk 9 is het lange hoofdstuk van die blinde man die door de Heer Jezus genezen wordt. Op Sabbat nog wel. En de leiders in Jeruzalem, die hebben die man die blind was en nu kan zien, bij zich geroepen. En die gaat op onderzoek uit wie die genezing bewerkt heeft. Hoe dat heeft plaats kunnen hebben. En dit is wat ze zeggen bij vers 9 en 10. En dit is mooi, want ze vragen een aantal keer vragen ze de man zelf, die blind was en nu kan zien, wie het gedaan heeft. En elke keer moet hij het verhaal opnieuw uitleggen. Ik ga dat niet elke keer benoemen, maar laten we de eerste keer even lezen. Vers 10 en 11 vinden we dat terug van hoofdstuk 9. Ze zeiden dan tegen hem, dus dat zijn de leiders, het Sanhedrin, hoe zijn uw ogen geopend? En hij antwoordde, zeiden wel, een mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater van Siloam en was u. En ik ging op weg waste mij en werd ziende. Hij noemt gewoon de feiten op. Maar dat is niet het antwoord wat de Joodse leiders willen horen. En ze beginnen dus eigenlijk te duwen en ze beginnen te dwingen en ze willen het in een richting sturen. En ze halen daarbij ook nog de ouders naar voren. Maar misschien wel interessant als je die man gaat volgen, zo door hoofdstuk 9 en we hopen er ooit te komen, dan zie je ook elke keer wordt zijn getuigenis krachtiger van de Heer Jezus. Dat is een heel mooi iets als je dat ziet. Maar goed, de leiders roepen de ouders binnen. En wat zeggen de ouders in vers 21? Wel, wij weten niet wie de ogen van onze zoon geopend heeft. Maar dan in vers 22. Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden, want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand zou belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. Zie, ze dwingen dus iedereen bij Jezus vandaan. Ze hebben dus dwangmiddelen ingezet, verkondigd, bekendgemaakt, om de naam van de Heer Jezus als het ware van het toneel te laten verdwijnen. En dat is niet zomaar iets, hè, uit de synagoge geworpen worden. Dat betekent afgesloten en afgesneden van alle Joodse rituelen die er waren. Die doordrenkt waren door het hele dagelijks leven. Ze werden feitelijk buiten de hele gemeenschap gezet. Als een melaatse. Genegeerd. Nou, laat ik verder hier persoonlijk geen voorbeelden van geven, van deze dwang. Want allemaal voelen we dat dit verkeerd is. En ik moet ook eerlijk bekennen, allemaal gebruiken we het soms. En misschien dat het niet altijd zo duidelijk naar voren komt in uw en mijn leven, maar het is heel eenvoudig. Dwang zet relaties onder spanning. Kunt u het maar volgen? Waar gedwongen invloed is, zet de relaties onder spanning. Oftewel, dwang is hard naar de onderlinge relaties. Dat weten we ongemerkt. En omdat we dat weten, gebruiken wij dwang ook vaak eerder bij relaties die er niet toe doen na die tijd. Waar we niet zoveel mee te maken hebben. Instituten, bedrijven, mensen aan de telefoon die we nooit zien. Zie, daar zijn we eerder geneigd om dwang uit te oefenen. Maar de vraag is heel sterk, als u en ik proeven dat relaties onder spanning zijn gekomen, of dat nu een relatie is met een telefoongesprek, een e-mail, of persoonlijk face-to-face, of heel close in het gezin, of huwelijk, familie. Als u en ik proeven dat relaties onder spanning zijn gekomen, dan moeten we ons afvragen of er ergens dwang gebruikt is. Door onszelf of door de ander. Zie, we hebben van die zaken waar dwang nogal eens naar voren komt. Als we gaan dreigen binnen een bedrijf of anderzijds om naar een vakbond te stappen. Als wij onze zin niet krijgen. Of niet krijgen waar we recht op denken te hebben. Dan gaan wij dwang uitoefenen. Dan willen wij invloed hebben. Dan willen we onze invloed laten gelden. Als jij niet, dan. Die gedachte zit erachter. Rechtszaken, Korinthe. Er waren rechtszaken. Wat zegt Paulus daar? Is er nu niemand die het onrecht wil, die de minste wil zijn? En hij zegt dat zo, ik ben even de woorden kwijt. Wil je niet het verlies dragen? Dat is hetgene wat hij daar een beetje zegt. Waarom leidt gij niet liever onrecht? Dat was Paulus' vraag. Waarom leidt gij niet liever onrecht? In plaats van te grijpen naar dwang, waarom leidt gij niet liever onrecht? Wat zien we vandaag in de dag? Op social media. Een hashtag. En bedrijven worden aan een schandpaal genageld. Een dwingen. Voor compensatie. Vergoeding. Of wat dan ook maar. En laten we wel wezen. We zullen een aantal zaken door dwang voor elkaar krijgen. Maar ergens komt er een eind. Ergens is de relatie verspeeld. Een baas die door dwang met zijn medewerkers omgaat, medewerkers zullen weggaan. In onze maatschappij in ieder geval. Als er bij die kinderen die gaan voetballen en als er altijd één is die de zaak dwingt, dan op een gegeven moment dan zeggen een aantal andere kinderen, en dat begint vaak met even, nou ik blijf wel thuis, want ik word gedwongen te doen wat ik niet wil. Invloed door dwang. Voelt u? Dat is niet fijn, hè? Maar het is er wel. En we moeten ons hart doorzoeken hoe de Heer daarmee aan het werk gaat. Dan is er ook nog een invloed die we kunnen verwerven door beloningen. Ja? We kunnen invloed op anderen hebben door hen op een of andere manier te belonen. Ja? Door beloningen voor te houden om invloed te verwerven. Dat kunnen we beloven, maar ook weerhouden. Ja, we kunnen dingen beloven, maar we kunnen ook zeggen dat we dingen weerhouden. Dat is het negatieve kant ervan, als het ware. Een leuk voorbeeld hiervan. Het is een paar jaar geleden, maar het was er een die we heel duidelijk mochten horen. En, die deel ik gewoon met u. Ja? Mijn moeder, we waren in de speeltuin en we zaten daar wat ijs te eten. Wederom, kan niet helpen, maar het was een halve liter Ben & Jerry. Och, dat was van die lekkere. Ik denk dat het cookie dough was. We hadden zelfs van die lange lepels erbij gekocht. Ik zal bij het onderwerp blijven. Beloningen. Er was een moeder die was daar ook in die speeltuin. En die had een klein kind bij zich. Maar dat kleine kind was nog zo met zoveel plezier aan het spelen in die speeltuin. Het was ook een leuk speeltuin. Het was leuk aan het spelen. Maar de moeder moest naar huis. Er was een verantwoordelijkheid die ze moest oppakken. Dus ze zegt tegen het kind, we moeten naar huis. En het kind wou niet. Op geen enkele wijze. Toen ging ze over naar de beloningen. Als je thuis komt, krijg je een ijsje. Ik beloof je dat als we thuis komen, krijg je een ijsje. Helaas was de beloning niet groot genoeg om hem, of het was een haar, dat weet ik niet precies, mee te lokken. Het duurde niet lang in het gesprek of het keerde zich om. Als je nu niet meegaat, is dit de laatste keer dat wij naar de speeltuin zullen gaan. En het ging van beloningen beloven naar beloningen inhouden. In één gesprek. En ze gebruikte dus haar positie om die voorrechten in te houden. Gewoon maar even een situatie waar we ons allemaal, vroeg of laat, waar we aan ten prooi vallen. Zie, we kunnen nu misschien wat negatief naar die moeder kijken, maar ik doe het. Ik heb het gedaan, ik doe het en mogelijk zal het nog gebeuren. Zie? Maar als ouders kun je je kinderen een beloning voorhouden om ze te motiveren voor betere studiepunten. Een baas die zijn medewerker een promotie voorhoudt als die, en dan komen er wat verwachtingen. De overheid die vandaag de dag, of zo in het algemeen, overtredingen beboet. Die gewoon inderdaad zegt van kijk, dit is een negatieve beloning. Als je dit gaat doen, dan zullen we dat bestraffen. En nu in de coronatijd zijn er een heel pakket nieuwe boetes bijgekomen. Als je dit niet doet, dan. Zie je, het is leiding geven. Het is invloed verwerven door beloningen beloven of beloningen inhouden. En dat is negatief en positief. En hier wil ik ook zeggen dat dit niet allemaal negatief is, hè? Bij dit punt van beloningen. Dat is niet allemaal verkeerd. Maar in deze gevallen wereld met onvolmaakte mensen is het een manier die heel snel verkeerd kan gaan. Denk bijvoorbeeld heel eenvoudig aan een kind waar je vraagt om de auto te wassen. Je zegt, je krijgt daar 1 euro voor. Maar dat duurt niet lang of het moet 2 euro zijn. 'S Avonds zit er aan tafel en moeten de tafel afruimen en vraagt ze dus dat kind weer, en wat levert mij dit op? 50 cent. Zie, oftewel, de vergoeding die beloofd wordt, moet steeds hoger worden. Zo lijkt het. Ja, overal, en dan nog, overal moet een beloning aan vastgekoppeld worden. En de beloningen moeten dus groter worden. En ik geef toe, om gelijk even te pauzeren, God belooft eeuwig leven aan een ieder die in Jezus Christus gelooft. Dus Jezus of God belooft ook dingen. Maar God geeft geen beloning om invloed te verwerven. Dat is een groot verschil. God legt de feiten neer, zo is het. Niet om invloed te verwerven. Gaat u eens mee naar Handelingen 24. En ik heb zomaar een paar voorbeelden gepakt. Mogelijk zijn er betere in uw gedachten op dit punt. Ik ben hier wat geland. En Handelingen 24, waar Paulus voor Felix komt. De stadhouder. En Paulus werd er als het ware berecht. Felix was de rechter. Dat was wat Felix, wat de stadhouder, mocht doen. Die moest recht spreken. En Paulus aan de ene kant en dan die Joden de priesters waren aanwezig, als u kunt lezen, leiders en een advocaat, Tertullus. En die Tertullus die mag beginnen met spreken en die zegt het volgende. Nou, Tertullus begint in vers 3 met deze woorden. En dit spreekt hij tegen Felix. Dat wij door uw toedoen, zegt Tertullus aan Felix, grote vrede gekregen hebben. En dat er veel prijzenswaardige diensten aan dit volk bewezen worden door uw wijs beleid, zeer machtige Felix. Erkennen wij ten volle en overal, met alle dankbaarheid. Nou, wij zouden kunnen zeggen, dit is een hele bijzondere opening van een advocaat naar een rechter. Maar gezien de situatie, wil ik het anders zien en zie ik het ook anders. En eigenlijk is de essentie van de tekst ook anders, dat feitelijk Tertullus een beloning geeft aan Felix door hem als het ware op te hemelen en hem een ego toe te schrijven en een eer en lof. Om zo van hem een goed en een gunstig uitspraak te ontvangen. Zie? En daarmee wil ik ook laten zien dat een beloning niet altijd materieel moet zijn, maar ook emotioneel kan zijn. Tertullus gaat als een influencer te werk. Om als het ware Felix, om invloed te verwerven bij Felix, om een gunstig antwoord te krijgen. Zomaar eens een voorbeeld. Er is nog een mooi voorbeeld. En dit vinden we Johannes hoofdstuk 19, bij Pilatus. Waar de Heer Jezus bij Pilatus komt in. En als je het leven van Jezus gaat kijken, en als u dan die uitspraak over leiderschap even voor u neemt, die ik zo straks heb. Leiderschap is invloed op anderen. Dan is dit fenomenaal te zien bij de Heer Jezus in twee punten. Zijn invloed wist hij op meesterlijke wijze te gebruiken. Maar de invloed van anderen wist hij fenomenaal te weerleggen en te keren. Er was feitelijk, als je gaat kijken in het leven van de Heer Jezus, niemand had grip op hem. Niemand kon hem dwingen. Niemand kon hem zover krijgen met beloningen om te doen wat nodig was. Denk maar even aan de moeder van de zonen van Zebedeus, van Johannes en Jacobus. Zij kreeg niet wat ze wou. Haar invloed leek gunstig, maar ze kreeg niet waar ze voor vroeg. Pilatus, evenzo niet. Hoofdstuk 19, vers 10 van het Johannes-evangelie. Jezus zwijgt aan alle kanten. En Pilatus is ten einde raad, als het ware, en zoekt manieren om Jezus aan het spreken te krijgen. Hij zoekt manieren om invloed te hebben bij Jezus. En Pilatus dan zei tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht u los te laten? Weet u niet dat ik degene ben die beloningen uitdeelt? Negatieve kruisiging, positieve vrijlating. Ik ben die beloningen uitdeelt. Zal je nu gaan spreken? Nou, het gaat me niet helemaal over het antwoord van de Heer Jezus. Maar het is duidelijk dat niemand grip had op de Heer Jezus op deze wijze. Invloed door beloning. Zomaar een manier om eens te zien. En ook te zien hoe de Heer Jezus daarmee omgaat. Daar kunnen wij van leren. Daar kunnen wij van leren. Een andere vorm van invloed, en ik heb dat even genoemd, de rechtmatige invloed. Omdat je eigenlijk, ik kon het niet in één woord geven, ik zou er kunnen zeggen positie. Ja. Mensen met een rechtmatige positie, die hebben gezag. Ja. Waar een bepaalde hiërarchie is, is een positie die rechtmatige invloed heeft. Een koning, ministers, de politie, ouders in een gezin, oudsten in een gemeente. Maar ook hierin schuilt een enorm gevaar. Ook al kijk je naar een positie en vaak wordt daarna gekeken, heeft Petrus het volgende hierover te zeggen. 1 Petrus hoofdstuk 5, gaat u eens mee. Boekje achter in de Bijbel. Want er zit een groot gevaar aan rechtmatige invloed. Dat kan namelijk misbruikt worden. Dat kan namelijk gebruikt worden op een verkeerde manier. En dit is wat Petrus daarover zegt. De persoon die in een rechtmatige positie zit, kan zijn vanuit zijn positie, zijn invloed, met zijn invloed te ver gaan, buiten de grenzen komen. En dit zegt Petrus, houd de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. En dit zegt Petrus tegen de oudsten. Sorry, ik zeg houd. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. En dan zegt hij dit tegen de oudsten. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet onder dwang. Hé, dat was het eerste punt. Maar vrijwillig. Niet uit winstbejag. Voor een persoonlijke beloning. Dat was punt 2. Maar bereidwillig. En ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Here. Maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de herder, de opperherder verschijnt, dan zal hij een onverwelkbare krans van heerlijkheid verkrijgen. Nou, dat laatste, dat hoeven we niet bij stil te staan. Petrus die zegt hier iets zo belangrijks. Ja? Oudsten hebben rechtmatig gezag ontvangen. Die hebben een positie van invloed. Maar hij kadert dat in. Niet onder dwang. Niet voor een beloning. En niet onder heerschappij. Wat hij daarmee wel bedoelt, is feitelijk kunnen we invullen met het woordje dienend leiderschap. Maar als dienaar, als een slaaf. Het tegenovergestelde van heerschappij is inderdaad slaaf. Dat is waarom Paulus ook tegen de oudste van Efeze zegt in Handelingen 20, 28. Dan zegt hij niet van hoe te kudde en doe dit en doe dat. Nee, zie toe op uzelf. Is de eerste waarschuwing en de eerste vermaning naar iemand in een positie van gezag. En feitelijk geldt dat niet alleen voor oudsten, maar voor iedereen in zo'n positie. Iedereen die rechtmatige invloed heeft ontvangen, die in een positie staat, loopt groot gevaar om zijn positie te misbruiken. De grootste gevaar van een positie is de positie. Het kan misbruikt worden. Dat je het gebruikt voor eigen doelen. We zien dat bijvoorbeeld in Handelingen. In het eerste hoofdstuk 4 vond ik wel een mooi pakkend voorbeeld. Waarin we in Handelingen hoofdstuk 4, en ik wil daar vers 17 en 21 en wat ertussen staat, heb ik er even uitgehaald vanwege de tijd. Maar hier vinden we de geestelijke leiders van Israël, in Jeruzalem. Ja. En die hadden in zekere zin een rechtmatige positie. Dit hadden ze gekregen, ze waren hoge priesters, ze waren aangesteld, ze waren schriftgeleerden. Maar ze gebruikten hun positie voor eigen doelen. Petrus had iemand genezen, er was iemand genezen en de geestelijke leiders gebruikten en misbruikten hun positie. En wat zeggen ze in vers 17? Ze hadden ze uitgehoord en dit is hun zorg. Dit is hun onderlinge communicatie. Petrus is er niet bij, Johannes is er niet bij. Handelingen hoofdstuk 4 vers 17 zeggen ze dit. Laten wij, zo. Opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt van de genezing van deze man. Hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. Want dat is de dreiging die ze onderling, wat ze met elkaar afspreken. En ze roepen Petrus terug, ze roepen Johannes terug en ze gaan dit formuleren. Petrus en Johannes die kijken elkaar aan en zeggen, ja maar wij moeten God gehoorzamen, niet jullie. Het is toch beter om God meer te gehoorzamen dan jullie. En dan zeggen ze dit in vers 21. Dit zeggen ze tegen Johannes en Petrus. Het Sanhedrin, de Joodse leiders zeggen dit, maar zij dreigden hen nog meer. En omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk. Want zij verheerlijkten, dat is dus het volk, allen God over wat er gebeurd was. Ze gebruikten hun positie. Negatief. Ze misbruikten hun positie. Ze gingen ver hun verantwoordelijkheid te buiten, hun mogelijkheden te buiten. Ze hadden een eigen agenda. Een eigen positie waar ze voor streden. Hun rechtmatige invloed gebruikten ze om er zelf alleen maar beter van te worden. Dat is alles behalve dienend leiderschap. Als laatste, dat is allemaal weer een manier die we terugvinden in de Bijbel. Als laatste zou ik zeggen een expert, een deskundige. Zie, iemand die deskundig is, heeft heel makkelijk invloed in een andermans leven. Iemand die als deskundig gezien wordt of als een expert, heeft invloed. En met expert kunnen we, dat ligt vrij breed, hè? Dat is iemand die speciale kennis heeft of bepaalde kennis of bepaalde vaardigheden. Talenten of ervaring. Zie je, en dat betekent ook dat het weer over ons allemaal kan gaan. Ook dit vinden we in het gewone dagelijks leven. Ja? Zie je, als die kinderen, maar ik pak weer even dat groepje kinderen wat gaat voetballen. Degene die de spelregels het beste kent en kan uitleggen en kan verwoorden, is de deskundige en de expert. En die zal op een positie gezet worden. Wel ja, ik ken niet alle spelregels. Dus als die het zegt, die weet het beter dan mij, dan zal het wel zo zijn. Zie, dat gewoon bij kinderen. Een ander voorbeeld was eigenlijk wel interessant. Bij het verlof in Nederland, een weekje waar we waren, dan stonden we bij een fruitkraam. Annemarie en schoonmoeder moesten wat kopen. En ik stond gewoon te observeren. Er was een mevrouw die vroeg aan de groenteboer, aan de marktkramer, van hoe weet ik nu dat een meloen rijp is? Ze kocht een meloen en ze vroeg van hoe kan ik nu weten dat die rijp is? Zij zag hem als een expert, als een deskundige. Hij zal het antwoord weten. Zij zette hem als het ware op een voetstuk neer. Als ik het al aan iemand moet vragen, dan is het aan deze man. Hij had een bijzonder antwoord waar ik best wel wat van kan leren. Maar ik zeg het hier even om ter lering. Hij zegt, wel, meloen is rijp omdat ik het zeg. En deze meloen is rijp omdat ik dat zeg. Hij gaf dus geen antwoord op haar vraag door te zeggen dat hij kennis over ging dragen. Door te zeggen van nou, ik weet het niet precies, maar je kan dat ruiken geloof ik. Ik ben er niet helemaal in thuis. Maar er zal ongetwijfeld iets zijn waar hij door kan bepalen wanneer een meloen rijp is en wanneer niet. Maar op een of andere manier wou hij dat niet geven. Want hij was bang dat hij zijn deskundigheid, zijn expertise verloor. Dat was mijn gedachte. Zo proefde het. Maar goed, bon. Maar deze klant, daar ging het mij even om. Deze klant had de gedachte dat deze man die dagelijks met fruit omging, een kenner was. Een deskundige. Hij zal het juiste antwoord geven. Nu, hier moeten wij dus ook een kanttekening plaatsen. Want wij zetten mensen dus ook neer en kunnen mensen op een voetstuk neerzetten. En zien als een expert die niet altijd expert zijn. Of als een deskundige die niet altijd deskundig zijn. Maar het is het beeld wat wij van die persoon hebben. Zie, want het is natuurlijk ook mogelijk om, als wij invloed willen verwerven, om ons beter voor te doen dan dat we werkelijk zijn. Om ons deskundiger voor te doen dan dat we in werkelijkheid zijn. Om onze expertise, je zou kunnen zeggen, groter te maken dan in werkelijkheid is. We kunnen onszelf opwerpen als expert. Wel, wij hebben... Onze kinderen zijn de deur uit, ik noem maar even wat. En daarmee zijn we expert in opvoeding van kinderen. Ik ben door een theologische opleiding heen gegaan, of iemand is door een theologische opleiding heen gegaan, dat is dus een expert van de Bijbel. Niet per se. En invloed kan ook heel vreemd overkomen. Het kan ook vreemd zijn hoe de invloed van een expert in ons leven plaats kan hebben. Een paar weken geleden of een paar maanden geleden moest ik een penicillinekuur volgen. En mits dat de dokter dus het voorschrijft, was het recept als volgt. 4 tabletten per dag, minstens 1 uur voor het eten of 2 uur erna. Dat was de opdracht, dat zei de expert. Toen ik thuis kwam en daarover na ging denken, moest ik mijn hele eetpatroon per dag aan gaan passen aan de antibiotica kuur. Al zoveel invloed laat ik de dokter niet toe. Begrijpt u wat ik hiermee zeg? Die invloed geef ik de dokter niet. Ik heb mijn penicillinekuur afgemaakt en ik ben dichtbij de 4 tabletten per dag gekomen. Ik zal best eens één vergeten zijn, wil ik maar zeggen. En vandaag de dag hoeven we de tv of het nieuws maar te openen. En we hebben daar experts, hè, vandaag de dag met de COVID. Nog nooit hebben experts zoveel invloed in ons leven, dagelijks leven gehad, als nu, zou ik bijna willen stellen. En laten we ook wel zijn, het is voor een deel rechtmatig om invloed te accepteren van mensen met kennis, vaardigheden, talenten, ervaring. Het kan enorm veel goede dingen teweeg brengen in ons. Ja? Wie naar een kundige Bijbelleraar luistert en die invloed toelaat, heeft en kan enorm gezegend worden. Zal daar ook enorm door kunnen groeien. Zie, want wij stellen ons open en we stellen ons onder het gezag van experts. Feitelijk, als u achter mij ziet, hier staan voor een groot gedeelte de experts die ik nodig heb, omdat ik kennis tekort heb. Heb ik hun nodig, hun expertise. Maar ik moet wel onderscheidingsvermogen hebben. Zie, deskundigheid brengt gevaren met zich mee, als eerste voor onszelf. We kunnen een grotere deskundigheid claimen dan dat we werkelijk bezitten. Ja, we kunnen op onze deskundigheid leunen, maar het nooit bijhouden. Als ik geen boek meer lees en de Bijbel niet meer open, dan raak ik op een gegeven moment mijn gezag of mijn invloed als deskundige kwijt. Maar ook andersom. Wij kunnen sommige deskundigen op een enorm voetstuk zetten. We kunnen hen toestaan om een enorme invloed op ons leven te hebben. Gewoon wel eens uit praktisch leven, als ik dat soms hoor of zie, dat er sommige Bijbelleraren zijn, die worden nagenoeg gezien als onfeilbaar, als foutloos. Wat zij zeggen, zo is het. Wel, ik kan alleen maar zeggen, wees op uw hoede wie u toelaat in uw leven. Wees op uw hoede hoeveel invloed u ontvangt en hoeveel u toelaat en wat u toeschrijft aan anderen. Aangezien dit mijn laatste punt is in de preek, om gewoon eens te laten zien hoe invloed komt, wilde ik toch eindigen met de Heer Jezus. Ik had hier andere voorbeelden bij willen zoeken en kunnen vinden en uit Gods woord naar voren kunnen halen. Maar laat ik u eens meenemen naar de enige waarachtige gezaghebbende. De enige waar we allemaal voor moeten buigen, de Heer Jezus Christus zelf. Daar willen we mee eindigen, is het niet? Ik ga dus mee naar Matteüs hoofdstuk 13. Want ieder mens is op een bepaald, heeft maar een beperkte deskundigheid. Is maar een mini-expert. In ervaring, in kennis, in talenten, in vaardigheden. We hebben enorme beperkingen. Maar niet zo bij de Heer Jezus. En toch wordt zijn deskundigheid getwijfeld. Toch wordt hij niet gezien als expert. Matteüs 13, vers 54 tot 56. En Jezus kwam in zijn vaderstad en onderwees hen in de synagoge. Zodat zij versteld stonden en zeiden, waar heeft deze die wijsheid en krachten vandaan? Hoe is het mogelijk dat de Heer dit kan, zeggen ze. Is dit niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria? En zijn broers Jacobus en Jozef en Simeon en Judas. En zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft deze dit alles vandaan? Hier is, ja, ik zou het willen zeggen, de algenoegzame, de expert der experten, de deskundige der deskundigen. En ze twijfelen. Hij heeft waarschijnlijk niet de juiste school doorlopen. Hij heeft niet aan de voeten van een rabbi gezeten die gerenommeerd was, want daar wordt in de Bijbel nooit over gesproken. Hij kon geen expert zijn, want hij kwam niet uit de juiste afstamming. We kennen zijn moeder. We kennen zijn vader. Hij was zoon van de timmerman. We kennen zijn broers, zijn zussen. Waar haalt hij deze kennis vandaan? En in dit opzicht zien we het meest verdrietig. Zij onderwierpen zich niet aan de invloed van de Heer Jezus Christus. Zij weigerden zijn invloed. Zij weigeren de invloed van de enige gezaghebbende, van de enige werkelijk waar we volledig alles en alle invloed van willen ontvangen en moeten ontvangen en nodig hebben. Onze grootste nood ligt aan zijn invloed in ons leven. En dat alleen maar. Omdat ze het weigeren. Ze zien hem niet als expert. Maar in werkelijkheid is de enige autoriteit op aarde. De enige autoriteit op aarde. En denk maar eens even wat de Heer Jezus zei in Matthäus hoofdstuk 5 tot en met 7. Dat noemen wij de bergrede. En als je die doorleest, dan kom je zo vaak die zin tegen. Gij hebt gehoord, maar ik zeg u. Gij hebt wel gehoord, maar ik zeg u. U heeft het gehoord van de oude, maar ik zeg u. Dan gaat u eens mee naar hoofdstuk 7, vers 28 en 29. Aan het eind van deze bergrede, als de Heer Jezus constant gezegd heeft, gij hebt gehoord, maar ik zeg u. En toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als een gezaghebbende. Hij onderwees hen als een invloedrijke. Niet zoals de schriftgeleerden. Hij onderwees hen als een autoriteit. En wie het onderwijs en de invloed van de Heer Jezus toelaat, wie zijn invloed toelaat, zal zien dat Jezus Christus een dienende leider was. Die nooit dwong. Iemand dwong om invloed te hebben. Die nooit beloningen gaf om invloed te hebben. Die de expert was, maar niet erkend werd. En die een positie had, een rechtmatige positie, die hij nooit misbruikte. Zomaar eens een aantal facetten van invloed op anderen. Ik hoop dat het u verrijkt heeft. Maar ik hoop ook dat u ziet dat het eindigt bij de Heer Jezus Christus. Het begon daarmee. En het eindigt ermee dat wij de invloed van de Heer Jezus Christus nodig hebben. Dag en dag, moment na moment, voor overal en altijd, alles wat we doen. Om van hem te leren. Mag dat onze beden zijn. Dat wij onder zijn invloed mogen staan en gaan en groeien. En daar ben ik u van overtuigd. Dat u en mijn leiderschap zal veranderen. En zal gaan lijken op dat van de Heer Jezus. Dienend leiderschap. Vader, ik dank u zo voor deze tijd dat we samen mochten nadenken. En misschien is een heel andere soort preek, een soort inleiding, Heer. Ik heb ook gepoogd om uw kudde mee te nemen en inderdaad te eindigen. Te eindigen bij u, Heer Jezus Christus, de volmaakte dienstknecht, de volmaakte dienaar, de volmaakte leider. Onder wiens invloed wij willen staan. Wij willen uw invloed verwelkomen. We willen daarvoor openstaan. Heer, kom met uw geest in ons. En doe met ons wat u behaagt en verheerlijkt. Kom tot uw doel met ons. En mag ons leiderschap gevormd worden naar u. Opdat u verheerlijkt mag worden in ons. Heer, neem ons ook zo mee voor de komende week. Ik heb geen idee, Heer, wat u verder voor ons als gemeente heeft, wat leiderschap betreft, maar ik dank u dat we zo ontspannen konden beginnen en mogen we zo ook voortgaan. En wilt u uw werk in de gemeente doen? En mogen onze ogen gericht zijn en blijven op u, Heer Jezus Christus, met grote verwachting, uitziende en opziende naar u, de herder en de hoeder van ons allen. In uw naam bidden wij, Heer Jezus. Amen. Wel, geliefde gemeente, dank u wel weer voor uw aandacht. En ik wil zo u ook inderdaad meegeven dat genade en vrede zijn met u. Dat de genade van God u mag verder leiden. En dat Gods geest met u mag gaan. Nu aan, tot in de eeuwigheid. Het gaat u goed. Tot binnenkort.